een profeet als Mozes. Niettemin een profeet heel anders dan Mozes, want Mozes was dé profeet, de grote profeet van het Oude Verbond. Zo sterk dat zijn naam zelfs gebruikt wordt ter aanduiding van heel het Oude Verbond. Mozes. De Heer Jezus, echter profeet als Mozes, was ook middelaar, om zo te zeggen, van één verbond, maar uiteraard niet meer van het oude, maar inderdaad van het nieuwe. En zoals gezegd, men mag dan kunnen vaststellen dat alle oudtestamentische profeten bij gelegenheid vooruitwezen op het nieuwe verbond. Dat is ook zo, vraag mij niet om dat te demonstreren, ik hoef het alleen maar te lezen, want er staat gewoon in mijn Bijbel dat alle profeten gesproken hebben over de Heer Jezus Christus. Matthäus 24 staat er, geloof ik. Maar hoe dat ook zij, het mag dan zo zijn dat alle oudtestamentische profeten vooruitgewezen hebben naar dat nieuwe verbond dat ooit zou aanbreken. De Heer Jezus deed dat uitsluitend. Dat wil zeggen, hij sprak uitsluitend over dat nieuwe verbond. Nog vooruitgrijpend, maar wat is een paar jaar. Door zijn eigen bediening immers zou dat nieuwe verbond tot stand komen. Zodat al wat de Heer Jezus sprak en deed, vooruitwees naar hetgeen gerealiseerd zou worden in zijn opstanding. En dan zeg ik het zelfs ook nu nog terughoudend. Maar ik moet wel, omdat de schrift het zelf ook zo zegt. Maar wanneer wij schriftgedeelten, teksten, uitspraken vragen waarin de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling als profeet wordt aangeduid, expliciet bedoel ik, dan zijn dat er niet zoveel en eigenlijk zelfs onvoldoende. Daarom ben ik zelfs geneigd te zeggen, dat heb ik vanmorgen niet gedaan, maar dat doe ik nu wel. Ik ben zelfs geneigd te zeggen dat het profeetschap, is dat een goed woord? Profetendom. Het profeetschap van de Heer Jezus, zijn priesterschap kun je toch ook zeggen, dat het profeetschap van de Heer Jezus eigenlijk slechts betrekking heeft, let op eigenlijk, hè, maar eigenlijk slechts betrekking heeft op zijn bediening, niet voor zijn dood, maar na zijn opstanding. Begrijpt u mij vooral goed? Het is een onderscheid wat niet nadrukkelijk in de Bijbel gemaakt wordt. Er wordt slechts gezegd, simpel gezegd, er zou een profeet komen als Mozes. En ik heb het u nog niet voorgelezen, maar op 2-3 plaatsen in het Nieuwe Testament wordt gewoon gezegd dat dat een uitspraak is over de Heer Jezus Christus. De apostelen zeggen dat later namelijk. Dat is hij, dit is die profeet als Mozes. Ik meen dat Petrus het zegt in Handelingen 4 en Stefanus, dacht ik, in er moet een Handelingen 7 zijn. Ze zeggen dat het zo is. En dus is het zo. En het heeft ongetwijfeld ook betrekking op de bediening van de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling. Daar willen wij het ook nog over hebben. Maar eerst probeer ik u te vertellen dat als nou gezegd wordt, er zal een profeet komen als Mozes, dan zouden wij meteen weten hoe het in elkaar steekt. Want wij leren immers, omdat het zwart op wit in de Bijbel staat, die profeet als Mozes, dat is de Heer Jezus Christus. Daarna stellen wij vast, en daar zeg ik niks bijzonders mee, stellen wij vast dat Mozes de grote profeet was van het oude verbond. Mozes, de man van de wet, de Mozaïsche wet en daarmee van het oude verbond. En het verschil tussen Mozes en de profeet als Mozes is dat Mozes de profeet was van de wet en daarmee het oude verbond. En dat de Heer Jezus Christus de profeet is van het nieuwe verbond dus. En dus kun je rustig zeggen, zoals Mozes aan de basis stond, hier op aarde althans, als dienstknecht Gods. Zoals Mozes aan de basis stond van het oude verbond, zo staat de Heer Jezus Christus aan de basis van het nieuwe verbond. En zoals gedurende heel de tijd, alle dagen van het oude verbond, Mozes de norm was, en dus ook al wat hij gezegd dan wel geschreven had, zo is de Heer Jezus Christus de norm gedurende heel de nieuwtestamentische tijd, en dat is verbazend lang. Maar in ieder geval ook vandaag. En dus zijn we ineens terecht bij de Heer Jezus Christus, de grote profeet van het Nieuwe Verbond. Niet zozeer in zijn omwandeling op aarde, maar juist en vooral sindsdien. Namelijk in zijn opstanding. Hij spreekt namelijk. En als ik zeg hij spreekt nog, dan nog kunt u de conclusie trekken, nou ja, hij sprak in het verleden, daar is nog een soort echo van nu. Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel eerder te zeggen, hij spreekt nu, alleen er was een echo vooraf. Komt in de natuur niet voor, maar in de geluidsstudio wel, kan ik u zeggen. He? Er was een echo vooraf van wat later pas echt gerealiseerd zou worden. En zo is het ook eigenlijk. Ik kan het niet missen, want wij hebben ook op deze plaats herhaalde malen, en vandaag doen we het dus weer een keer, even, stilgestaan bij Hebreeën 1 vers 1. Broeder Klaas heeft het trouwens aan het begin van de dag al gelezen, niet op mijn verzoek, maar hij kent het klappen van de zweep zo langzamerhand natuurlijk, hè. Jezus Christus als profeet. Ja, God heeft eertijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten. Bedoeld dus uiteraard de oudtestamentische profeten. Maar diezelfde God heeft in deze laatste dagen, en hij doet dat nog, weet u nog, once and for all. Heb ik hier steeds gezegd, hè? Enige maanden geleden. Hij heeft in deze laatste dagen, hij doet het dus nog steeds, is de gedachte, gesproken door de Zoon. En hij spreekt nog steeds, is de volgende gedachte. En daar gaat het maar om. Als de Heer Jezus Christus profeet is, dan is hij dat vandaag. En oh ja, hij begon al met zijn profetische bediening enige jaren voor zijn opstanding, voor zijn dood. Zo is het eigenlijk. Want al wat de Heer Jezus deed en sprak, was een vooruitwijzing naar onze tegenwoordige tijd. Als er ooit een tijd is waarin de Heer Jezus ogen opent, oren opent, kreupelen opricht, of wat het maar wezen mag. Bloedvloeiende vrouw geneest is iets moeilijker. Ja, maar vooruit. Als er ooit zo'n tijd is, dan is het nu. En met nu bedoel ik niet vandaag, maar bedoel ik nu sinds zijn opstanding. Want dat is wat hij nu doet. Niet letterlijk wellicht, maar dit is veel belangrijker. Want de letterlijke wonderen die hij deed, zijn immers voorafschaduwingen van wat hij later in geestelijke zin zou doen. En dat zijn de grotere dingen, weet u nog? Gij zult grotere dingen zien dan deze. Dat is wat de Heer dus vandaag allemaal doet. En dat geldt voor deze wonderen en tekenen, maar het geldt net zo goed voor de Heer Jezus als profeet. Bovendien, doet er niet om, maar ik haal nogal dikwijls het betrekkelijk legendarische handboek van de Brandpunt Bijbelschool aan, uit de 60 jaren, zal ik dan maar zeggen. En daar wordt de vraag gesteld, want je moet vragen en antwoorden, hè? De protocollen heette dat toen nog trouwens, om een of andere reden. Ik had het woord nog nooit gehoord, maar het heette zo, protocollen op de Brandpunt, ja. En er werd de vraag gesteld, Messias, dus Christus, inderdaad, een gezalfde dus, maar wie wordt er gezalfd? Zoal. En het antwoord moest zijn, want ik heb goed opgelet. Ja, als ze nog eens vragen, waar heeft die kleine aardig wat het allemaal van? Van de Brand van Bijbelscholen. Maar dan wat langer geleden. Nou goed, wie wordt er zoal gezalfd? De koning, zoals David en Saul. De priester, zoals Aaron en zijn zonen. En soms ook, niet altijd, maar soms ook de profeet. En u weet toch wat ik er altijd van zeg? De Heer Jezus Christus, de gezalfde. Wel, dat is wat hij is, sinds hij uit de dood is opgestaan. Daar werd hij gesteld tot priester. Daar werd hij gesteld tot koning. En je moet van goede huizen komen om dan te beweren dat zijn aanstelling tot profeet ouder is. Toch of niet? Maar ik bedoel gewoon te zeggen, wat de Heer in zijn leven op aarde deed, was niet anders dan vooruitgrijpen op wat later komen zal. En hij sprak er over. Soms openlijk, meestal niet openlijk, maar hij sprak er wel over en daar gaat het maar om. Het kwam dus eigenlijk pas later. Want wanneer we nu een uitspraak zoeken in de Bijbel waaruit blijkt dat de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling profeet was, dan zullen we tot onze verrassing moeten constateren dat het eigenlijk nergens staat. Echt niet. Ik heb hier een lijst schriftplaatsen waar zoiets staat. Maar het staat er niet. Want wat moet ik nou met Matteüs 16 vers 14? Zij zeiden over de Heer Jezus, wie is hij? Zei het volk. Sommigen zeggen Johannes de Doper. En anderen zeggen hij is Elias. En anderen zeggen Jeremia of een van de profeten. Staat daar dan dat de Heer Jezus een profeet was? En dat herhaalt zich nog een paar keer in andere schriftplaatsen. Dan heb ik nog voor u Matteüs 21 vers 11. En ik geef u de complete lijst. Hè. Iedereen heeft tegenwoordig toch een computer of niet? Kun je zo opzoeken, hè? Profee en dan zo'n sterretje. Profee, sterretje. En dan vind je alle woorden die met profeet, profeteren, profeten, eens profeten. Als het profeteren zou hebben geprofeteerd. Je vindt ze allemaal terug, hè? Dan heb je een paar dagen werk en dat moet ik altijd doen voor zo'n dag als deze. En daarna vertel ik u ze, die schriftplaatsen dus toch niet. Maar wat ik u vertel is Matteüs 21 vers 11. En de scharen zeiden, deze is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea. Maar als je wil bewijzen dat de Heer Jezus profeet was, in de dagen zijn vlees, kun je met het vers niks. Het volk zegt, deze is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea. Maar kun je niet als argument gebruiken, want ze zeiden ook bij gelegenheid, hij heeft een demon. En hij doet dit door Beelzebub. En dan gelooft hij toch ook niet dat het zo was. Toch? Het zijn geen sterke argumenten. Wat je wel vindt, is dat het volk in het algemeen, of velen uit het volk althans, de Heer Jezus, als profeet herkennen. Ik weet niet hoe het zit, maar algemeen wordt aangenomen dat profeten, de Bijbelse profeten, de profeten van Jehovah, inderdaad op een of andere wijze herkenbaar waren. Waaraan dan precies, is niet goed te zeggen. Het kan uit verschillende dingen zijn. Hun gedrag, hun kleding, de woorden die zij spreken, hun wijze van doen. Daar gaat het nou niet om, dat is een studie apart, maar die is ook niet zo zinvol, ben ik bang. Maar profeten worden geacht herkenbaar te zijn geweest als profeten des Heer. En het is dus heel aardig als het volk in het algemeen zegt, deze is een profeet. Maar wat hebben we dan als het volk het zegt, als niet van Gods wegen erkend wordt dat het inderdaad zo is? Of als de Heer Jezus zelf niet zegt dat het zo is? Het wordt dus toch wat twijfelachtig, begrijp je me goed? Vanmorgen heb ik u voorgehouden, hij was profeet. In zijn aardse bediening, in de dagen zijn vreses, ben ik stellig van overtuigd. Maar als je daar nou een echt concrete uitspraak over zoekt in de Bijbel, valt dat nog zwaar tegen. Maar met deze uitspraken kun je niks. Er staat bijvoorbeeld ook, en zoekende hem te vangen, vreesden zij de scharen, terwijl deze hem hielden voor een profeet. Maar was hij het ook? En vrezen en beving beving hen allen, en zij verheerlijkte God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft zijn volk bezocht. Lucas 7. En ik ontken niet dat het zo was, sluit me daar helemaal bij aan. Waar een zwarte witte Bijbelse uitspraak dat het zo was, heb je hier niet mee. Die begrijpt u toch, hè? Nou goed, de uitspraken van die strekking vinden we vele malen, dus ik ga er maar niet verder op in. We hebben er nog één noem ik er nog uit Johannes 7 vers 40. Velen dan uit de scharen deze reden horende zeiden, deze is waarlijk de profeet. Ze hadden ongetwijfeld gelijk. Maar of ze gelijk hadden, zegt de Bijbel niet. En is daarmee ook niet gezegd. En dan heb je nog bijvoorbeeld Johannes 9, dan heb je die blindgeborene. Die dan meteen in discussie geraakt met zijn godsdienstige tijdgenoten, zal ik maar zeggen. Hè? Want het ging erom, wie is die Jezus eigenlijk die ogen geopend heeft? Heeft hij eigenlijk wel die ogen geopend? Was die man niet altijd al ziende? U weet toch hoe dat gaat met blinde bedelaars? Het is niet altijd zo, maar al zijn mensen meegeweest naar Rome. Ja, ja. Als hun tijd erop zit, want ze mogen niet langer bedelen dan 8 uur per dag, dat is vanwege de bond. Dan staan ze op, doen een zonnebril af en lopen naar de Mercedes. Zo was het toch ongeveer? Ja. Nou goed, je weet het maar nooit zeker, toch? Nou goed, Zo was dat in Johannes 9 ook, maar die blindgeborene moest er een uitspraak over doen. En die zei gewoon, hij is een profeet. En hij had ongetwijfeld gelijk. Natuurlijk, daar heb ik ook niet de minste problemen mee. Maar waarom staat er nou nooit eens een keer bij van Gods wegen of uit de mond van de Heer Jezus dat het ook inderdaad zo was? Want dat staat er niet. Het moet blijken namelijk. We hebben het vanmorgen gelezen. Hoe weet je of iemand de profeet des Heeren is? Weet u nog wat we gelezen hebben? Twee versen van Deuteronomium 18. Zo gij dan in uw hart zoudt mogen zeggen, hoe zullen wij het woord kennen dat de Heer niet gesproken heeft? Wel, vers 22, wanneer die profeet in de naam des Heeren zal hebben gesproken, en dat woord geschiet niet en komt niet, dat is het woord dat de Heeren niet gesproken heeft. Maar wat gesproken is door de trotsheid, de hoogmoed van de persoon in kwestie, van degene die zich voor profeet uitgaf. Blijkt me een duidelijke zaak. Met andere woorden, het zal wel blijken of iemand profeet is of niet. En aan ons wordt gevraagd om inderdaad in de Heer Jezus Christus een profeet te zien. De vraag is niet of de Bijbel het zwart op wit zegt. De vraag is of wij hem als zodanig herkennen. En dat niet alleen. Wij zouden hem net zo goed herkennen als de beloofde Messias in het algemeen. De zoon van David, de zoon van Abraham, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek en hoe dat allemaal maar heten mag. Want daar gaat het om. Dat hij is degene wiens komst in het Oude Testament werd aangekondigd, inclusief de komst van die profeet. En ik denk dat dat de reden is waarom het ook nooit expliciet staat. Je vindt het niet. Heeft de Heer zelf dan geen uitspraken gedaan over zijn eigen positie als profeet? Jawel, maar niet op deze expliciete wijze. Hij zei bijvoorbeeld, en dat herhaalde hij nogal wat keren, de Heer zei, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. En uit het verband blijkt dat de uitspraak op de Heer Jezus zelf van toepassing gebracht moet worden. Maar hij zei het niet, hij zei niet ik, hij zei een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis. En het wordt een paar, dat is Matthäus, maar in Marcus staat het ook. Een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en onder zijn magen en in zijn huis. Of Lucas 4, voorwaar ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Of Johannes 4 zelfs, want staat bij alle vier de evangelisten, want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. En ik heb er nog een, waarin de Heer zegt, doch ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen, want het gebeurt niet dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. Die komt heel dicht in de buurt. Zo van, ik moet reizen, want ik moet naar Jeruzalem om gedood te worden, want profeten worden nou eenmaal niet gedood buiten, maar in Jeruzalem. Want althans door Jeruzalem. En dat impliceert, maar dat is wat anders dan dat het gaat over een expliciete uitspraak, het impliceert dat hij dus profeet is. Maar let op hoe terughoudend het gezegd wordt. En dat is met alle uitspraken over de hoedanigheid van de Heer Jezus zo, zolang hij nog niet is opgewekt uit de dood. Alle uitspraken zijn zeer terughoudend om de eenvoudige reden dat deze dingen feitelijk pas echt, ten volle, officieel, en dat is een belangrijke term in dit verband, van toepassing zouden zijn na en zeker op grond van zijn opstanding. Daarna in dit rijtje, want ik heb echt moeite gedaan, in dit rijtje zou ik ook moeten noemen Matthäus 24, Marcus 13, waar de Heer Jezus zei, en vele valse profeten zullen opstaan. Als je de klemtoon zo legt, dan begrijpt u wat het impliceert, hè? Wat zal het teken zijn van die komsten van de voleinding der eeuw? Toen zei de Heer, laat u niet misleiden of wat hij maar zei, hè? Want er zullen vele valse profeten opstaan. En dat impliceert uiteraard dat hij de enige echte profeet is. Dus, vele valse profeten en valse christenen, Christussen, moest ik zeggen. Overigens, vergiste me. Vele valse profeten en vele valse Christussen zullen opstaan. Met andere woorden, hij is de echte. Maar ook hier zegt de Heer het niet expliciet. Want, zoals gezegd, eigenlijk zou dat in de toekomst nog moeten gebeuren. Zou je dat alsnog moeten worden. Wanneer wij bovendien dan ook vragen naar de inhoud van het profetische werk van de Heer Jezus, zal blijken dat we ook daarin nauwelijks, wij vinden ze wel, maar niet zoveel, nauwelijks concrete uitspraken vinden. Wat wij namelijk van een profeet verwachten, op grond van de oud-testamentische voorbeelden, is dat die profeten concrete uitspraken doen over het plan Gods. Over wat er nu gaat gebeuren. En omdat dat zo voor de hand ligt, en ook meestal zo voorkomt, hebben wij later de gedachte gekregen dat profeteren in de praktijk niks anders is dan toekomst voorspellen. Dat is niet waar natuurlijk, maar het blijft inderdaad zo dat profeten nou eenmaal spreken over het plan Gods. Uiteraard niet primair met betrekking tot het verleden, want dat hoeft eigenlijk nauwelijks medegedeeld te worden, maar met betrekking tot de toekomst. Dus inderdaad, als God spreekt, spreekt hij eigenlijk altijd over toekomende dingen. Vandaar dat ook gezegd kan worden, nou ja, als een profeet iets zegt in de naam des Heren, maar er komt niks van terecht, nou, dan was hij geen profeet in de naam des Heren. En dan was het in ieder geval niet het woord des Heren. Met andere woorden, profeten spreken het woord Gods in het algemeen. Maar ja, dat gaat nou eenmaal eigenlijk altijd over de toekomst. Maar we verwachten dan toch over het algemeen concrete uitspraken. Er zijn er natuurlijk altijd die zeggen, nou ja, zo concreet waren de uitspraken van de oud-testamentische profeten niet. Dan moet ik u zeggen, nou, er zijn heel wat uitspraken die wij vandaag moeilijk begrijpen. Maar het wil niet zeggen dat er geen concrete uitspraken waren. Het wil hooguit zeggen dat wij traag van begrip geworden zijn of zo. Dat is het bekende probleem. Er zijn zoveel krasse, duidelijke, bijbelse uitspraken, daar beroep ik me ook altijd op. Terwijl ik me bewust ben dat er mensen zijn die het absoluut niet begrijpen en dat vaag gepraat vinden. Waarom? Omdat ze de uitdrukkingen, de statements, de stellingen in de Bijbel niet kunnen plaatsen in hun eigen systeem. In hun eigen filosofie, theologie, of hoe je het maar noemt. Het heeft geen plaats binnen hun eigen kerkgenootschap. Mag ik dat nog zeggen na twee van die uitgebreide artikelen in circulair? Ik ga me bijna verontschuldigen. Maar mag ik dat eigenlijk nog zeggen? Het past er niet in. En daarom begrijpt men het niet. Maar als je het daar niet in hoeft te passen, je hebt gewoon de uitdrukking in de Bijbel zelf, dan is je dikwijls duidelijk genoeg. Is echt waar hoor. Al die eigen filosofie en theologie fungeren in de praktijk als schellen voor de ogen. Daarom is men blind. Men kan het niet meer inpassen. Maar de profeten deden glasharde uitspraken. Er is niks moeilijks aan. Sommige dingen dikwijls wat verhuld, maar aan de andere kant ook heel concrete uitspraken die helemaal niet misverstaan kunnen worden. En daar gaat het maar om. Daarna komen wij terecht bij de Heer Jezus. En dan zal blijken dat hij weliswaar enige concrete uitspraken gedaan heeft. Maar dat waren er eigenlijk niet eens zo geweldig veel. Want wat de Heer Jezus deed in zijn bediening op aarde was in belangrijke mate niet eens profetisch werk in de algemene betekenis van de term, maar was meer een priesterlijk werk. Begrijp je me goed? Hij was geen priester, niet officieel, maar daar gaat het nou niet om. Maar het werk van de priester bestond immers uit het onderwijzen van, het doorgeven van het woord Gods. Niet het ontvangen van het woord Gods rechtstreeks en dan doorgeven, dat is profetisch werk. Maar het onderwijs geven in het woord God zoals het al gesproken was. En zoals het veelal ook zwart op wit was opgeschreven. Dan wel in kleitabletten, want dat maakt me nou niks uit. Wel nu het doorgeven daarvan, van wat er al was. Dat is niet profetisch werk zozeer. Dat is het werk van een onderwijzer om zo te zeggen. Het was in ieder geval primair een priesterlijke verantwoordelijkheid. Nou het was dat wat de Heer Jezus op aarde deed. Maar hij was geen priester, niet officieel tenminste. Maar het was ook geen profetisch werk. Niet echt. Toch? Want ja, ik stel me zo voor dat u dat zelf net zo goed kunt nazoeken in uw Bijbel. Lees dan wat de Heer Jezus zei. wat hij onderwees. En stel dan vast dat als de ter discussie stond van waar hij zijn kennis had, dat er gewoon bij staat waar het vandaan kwam. Uit de schriften. Uit het woord Gods, uit het woord der wet en de profeten. En zelfs tot na zijn opstanding, om zo te zeggen, toen hij verscheen aan onder andere de Emmausgangers, bestond het grootste deel van zijn werk nog steeds uit het onderwijs geven in de wet en de profeten. Dat wil zeggen, hij zei niet al zo zegt mijn vader in de hemel. Hij zei hooguit al zo heeft mijn vader in de hemel gezegd. En dat had je kunnen weten, want daar en daar staat het. En zijn tijdgenoten vroegen, dan heb je nooit gelezen dat. En wat betekent dan dit? Enzovoorts. En tegen Nicodemus, Nicodemus die de dingen niet verstond, zei de Heer Jezus, wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij gezien hebben. Maar hoe wist hij het? En waarom verwijt hij Nicodemus het een en ander? Niet zo heel groot verwijt, maar hij verwijt het hem wel. Waarom weet je dat niet? Vroeg hij. En daarna zei hij, wij weten wat wij... Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. Johannes 3. Hoe weet hij het dan en waar had hij het gezien? Wel, hij weet het uit de schriften. De oud-testamentische geschriften. Die wordt voortgebracht door het werk van profeten. En als de Heer Jezus daarna verwijst, is dat niet een profetische bezigheid primair. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat het niet tot het werk van een profeet behoort. Maar het is niet wat de profeet kenmerkt. En daar gaat het maar om. Als de Heer Jezus dan dus spreekt, dan in het algemeen beroept hij zich op de oud-testamentische geschriften. En de aardigheid daarbij is dat vervolgens blijkt dat de Heer Jezus een inzicht had in die geschriften. Een inzicht dat ontleend wordt aan de werking van de Heilige Geest. Ik hoop niet dat hij nou meteen moeilijk gaat doen. En met dingen als maar hij was toch God en hij wist toch alle dingen. Dan zeg ik nou, lees dan de evangelie nog maar eens een keer door. Maar ik vrees dat u die dan nog 2-3 keer moet doorlezen, eerlijk gezegd. Het punt is gewoon dat de Heer Jezus dingen openbaart met betrekking tot oud-testamentische profeten, dingen die inderdaad onbekend waren en die men ook, voor zover ik weet, ook niet, eigenlijk niet kon weten. Begrijp je me goed, er wordt altijd heel geheimzinnig over gedaan, maar het is niet zo geheimzinnig. De Bijbelse gedachte is dat een deel van het profetisch woord, een deel van de woorden der profeten, inderdaad onbegrijpelijk was. En dat de profeten, we hebben er vaak bij stilgestaan, dat de profeten hun eigen profetieën daarna bestudeerden. Hoe was dat eigenlijk? Wat betekende dat eigenlijk? Zat er soms een dubbele bodem in? En wij leren daarvan dat hen geopenbaard is dat die gedeelten inderdaad ook niet van toepassing waren op Israël op aarde als zodanig, maar dat die gedeelten van doen hadden met Gods werk in de dagen tussen de eerste en de wederkomst van Christus. Ik durf het nauwelijks meer op te zoeken omdat ik dat al zo vaak van deze plaats gedaan heb, maar het is natuurlijk 1 Petrus 1. Waar staat dat de profeten onderzochten om de vraag te hebben omtrent enzovoorts. Omtrent die tijd. Dat was het moeilijke deel van de profetie. En het punt is dus dat inderdaad die waarheden die rechtstreeks van doen hadden of uitsluitend van doen hadden met onze tegenwoordige tijd in afwachting van de wederkomst van Christus, dat die schriftplaatsen inderdaad geheimzinnig zijn, cryptisch zijn, moeilijk zijn te begrijpen of wat dan ook, maar eigenlijk ook niet begrepen konden worden. En de aardigheid van de nieuwtestamentische profetie in algemeen, en dus van die van de Heer Jezus, maar ook van die andere nieuwtestamentische profeten die in de dagen van Handelingen, om zo te zeggen, ook nog rondliepen, is dat zij niet zozeer zeiden, al zo zegt de Heer, zo rechtstreeks, maar dat zij wel degelijk van Gods wegen licht kregen op oud-testamentische uitspraken die tot dan toe duister waren. Zodat enerzijds gezegd kan worden, Er werd eigenlijk aan het woord Gods helemaal niks toegevoegd. En anderzijds zou je kunnen verdedigen het idee van, nou ja, maar waar dingen onbekend waren, ze worden alsnog verklaard, worden toch wat aan toegevoegd. Dat mag voor mij ook. Maar de nieuwtestamentische profetie is niet gewoon het vervolg op het oude, maar nieuwtestamentische profetie bestaat daaruit dat uitspraken in het Oude Testament alsnog verhelderd, dan wel verklaard worden. Dat openlijk gezegd wordt wat die dingen betekenen. En dat is precies, het is niet de filosofie mijnerzijds, dat is precies wat ik in mijn Bijbel lees over het werk van de Heer Jezus Christus. En over de aard van zijn profeetschap. Ik meen trouwens al dat ik dat in het Oude Testament gelezen had. Nou, in de eerste plaats hadden we in het Oude Testament gelezen over die profeet als Mozes. Die zal alles bekendmaken. Wat er maar ontbrak, inclusief de verborgenheden dus, zou door die nieuwtestamentische profeet bekendgemaakt worden. Dan ben ik weer aan het zoeken in mijn eigen aantekeningen. Wat vervelend is dat eigenlijk altijd. Hè? Maar over dat profetische werk van de Heer Jezus lezen wij, dan laat ik Matthäus 13 maar eens opzoeken, want dat is toch in dat verband een aardig hoofdstuk. Matthäus 13 namelijk, daar spreekt de Heer Jezus voor het eerst, niet alleen voor het eerst in onze Bijbel, maar ook voor het eerst in de tijd, in gelijkenissen. Tot grote schrik van zijn discipelen. Het bekende verhaal, hè? Hij spreekt in gelijkenis uit en de discipelen vragen maar meteen, waarom spreekt gij tot hem door gelijkenissen? Want die mensen begrijpen daar helemaal niks van. Wat heeft dat nou voor zin? En de Heer geeft daar een volstrekt Bijbels antwoord op, ontleend aan Jesaja. Maar in dat, en hij zegt dan, maar ik neem aan dat dat bekend is, in Matthäus 13, vers 11. Hij zegt, ik spreek in gelijkenissen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. En meestal leg ik de nadruk op, maar dien is het niet gegeven. En de Heer sprak in gelijkenissen dus om dingen te verbergen. Vele struikelen over zijn antwoord, omdat men voelt dat het niet compleet is. Het is ook niet compleet. De andere helft van het antwoord is, ik spreek in gelijkenissen omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. U, de discipelen, namelijk. Maar het betekent gewoon dat de Heer Jezus dus nieuwtestamentische waarheid bekend maakt, dat wil zeggen vastlegt en in ieder geval demonstreert dat hij die waarheden kent, zonder ze openlijk meteen uit te spreken. Niettemin, hij verklaart de dingen, althans voor een deel, aan zijn discipelen wel degelijk. En dat is onderdeel van het profetische werk van de Heer Jezus. Deze bijzonderheden en daarmee verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen bekend te maken aan de zijnen. En daarna wordt gezegd dat in overeenstemming is met wat Jesaja zei, namelijk met het gehoor zult gij horen en geen zins verstaan en zien de zin, maar geen zins bemerken. Het spreken in gelijkenis heeft dus een dubbele functie. Aan de ene kant dingen worden gezegd, maar tegelijkertijd verborgen gehouden, want u weet waar de taal voor is, hè? Dus bekende kreet, taal is er om de dingen verborgen te houden. Nee, vooral in de politiek, zuster. Maar het is een algemeen gegeven. Dus een beetje, het is natuurlijk ironisch bedoeld, maar niettemin gebeurt het. Sommige mensen kunnen heel lang praten zonder iets te zeggen. Hè? Tja. En sommigen hebben niets te zeggen, maar doen er zo lang over. Zo formuleer ik hem ook wel eens. Nou goed. Laat ik me gewoon verder gaan voor u deze uitspraken tegen mij gebruikt. Waar het maar om gaat, is dat de Heer Jezus deze dingen bedekt naar voren brengt. Niettemin, wij baseren nieuwtestamentische waarheid in belangrijke mate wel degelijk op de gelijkenissen van de Heer Jezus. Wat mag dan zo zijn dat die gelijkenissen juist een verbergende functie hebben? Voor ons hebben ze juist een openbarende functie. Merkwaardig genoeg. Maar goed. Maar ik bedoelde die uitspraken niet eens, ik bedoelde de uitspraak uit vers 35. Want daar staat nog een keer, Vers 34. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Dus hij sprak uitsluitend door gelijkenissen tot de scharen. Opdat vervuld zou worden. Dus het is net zo'n uitspraak als in vers 14. Maar nu onder verwijzing naar een andere schriftplaats. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggende: ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Heb ik die? Ik vind het een prachtige uitspraak. Achteraf betreur ik het dat ik dikwijls wel stilsta bij vers 12 tot en met 14. En dat ik dit vers altijd oversla. Maar dit is een hele mooie. Toch? Waarom sprak hij door gelijkenis? Nou, vers 12 tot en met 14 hebben we vaak genoeg besproken. Dus nu vers 34 en 35. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet. Ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Als men de gelijkenissen begrijpt, worden die verborgene dingen dus ineens geopenbaard. En als men ze niet begrijpt, omdat men geen clue, geen sleutel heeft, sleutel der wijsheid, weet u wel, uit de Bijbel, die sleutel, ja, dan blijft het verborgen. Dan hebben we dit tot zover. Wat zou dus de Messias doen? Wat zou zijn functie zijn? Hij zou door gelijkenissen, spreuken worden ze ook genoemd, gelijkenissen spreken. En op die wijze, via een soort beeldspraak dus eigenlijk, zou hij verborgene dingen openbaren. We hebben daarmee rechtstreeks aansluiting bij Deuteronomium 29, vers 29. De verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, zei Mozes, en de geopenbaarde voor onze kinderen. Voor ons en onze kinderen. Maar er is een profeet geweest, volgens Matthäus 13, vers 35, die gezegd heeft dat er ooit iemand zou komen, en het is uiteraard de Messias, die verborgene dingen zou voortbrengen. En alsnog zou bekendmaken. En dat is inderdaad de functie van de Heer Jezus Christus. En hij deed dat in de dagen zijn vleeses in belangrijke mate door gelijkenissen. Ik had eens een keer afgesproken, ik meen dat het in Leeuwarden was, om te spreken over de gelijkenissen in de Bijbel. Dat heb ik ook gedaan, maar de inventarisatie van die gelijkenissen in de Bijbel, van welke zijn het en hoeveel zijn het er dus, dat bleek nogal moeilijk te zijn, omdat je natuurlijk, je hebt lange gelijkenissen, die zijn duidelijk, dat zijn gelijkenissen. Maar daarna worden ze steeds korter, en in Matthäus 13 hebben ze zelfs van één versje. Is dat dan nog een gelijkenis? Ja, hier in Matthäus 13 wel, want staat erbij. Maar je hebt ze ook van één zin. En is het dan nog gelijkenis, of is dat gewoon een metafoor? Is het gewoon beeldspraak? Ze worden steeds kleiner. En het punt is, de Heer sprak in gelijkenissen, maar hij gebruikt ook heel veel beeldspraak. Ik moet gedoopt worden met een doop, maar hij sprak over zijn dood. Dus beeldspraak, is dat nog een gelijkenis? Daarna zeg ik, wat maakt het mij uit of het beeldspraak of gelijkenis heet? In de praktijk gaat het om analogieën, om parallellen kun je ook nog net zeggen. Waarbij de dingen net niet helemaal bij name genoemd worden, maar voor de gelovigen is duidelijk waar het over gaat. En daarna is het onderwerp van de theologie, om dat verschijnsel te bestuderen, komt men dus nooit uit. Want die moeten systemen hebben, hè? Regels voor de uitleg van de schrift. Bestaat niet, ik heb maar één regel. Je moet geloven. En naarmate men gelooft en dus trouw is, zal men iets van de schrift kunnen verstaan. Dat is Bijbels, dat staat er ook gewoon in. Dat is de enige echte regel die je kent. Nou goed, kom ik nou niet op terug verder. Dus beslot nou ook ons onderwerp niet. Maar gaat om deze uitspraak. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggende: ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Spreuken heet het dan in het Oude Testament. Ik zal voortbrengen prediken, bekendmaken wellicht, dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld. Met de vaste uitdrukking in het Nieuwe Testament. Dingen van de grondlegging der wereld. En dan vraag ik u, waar staat die tekst? En dan zegt u netjes, dat is Psalm 78 vers 2, want er staat er keurig ondergedrukt. Dus zoeken we die even op, hè? Het is Psalm 78, vers 2. Een onderwijzing van Asaf. O mijn volk, let op mijn volk, hè. O mijn volk, niet Lo-Ami, Ami. O mijn volk, zijn gelovigen. Zijn de schapen die de stem horen. O mijn volk, neem mijn leer ter oren. Prachtige uitdrukking. Neem mijn leer ter oren. Luister ernaar. Neigt uw lieder oor tot de redenen mijns monds. Ik zal mijn mond open doen met spreuken. Precies, gelijkenissen dus. Ik zal mijn mond open doen met spreuken. Ik zal verborgenheden voorbrengen, stond er in het Nieuwe Testament. Zo haalt de Heer het aan. Maar het staat er veel uitgebreider, veel grootser. Want als je dit Nieuwe Testament leest in Matthäus 13, kun je nog zeggen, ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren. En dan kun je nog, als je wilt, redeneren van nou, dat wil nog niet zeggen dat hij ze echt openbaart. En daarom zeg ik, het zijn toch gelijkenissen die men niet zou begrijpen. Dat wil zeggen, hij brengt ze voort in de zin van, hij spreekt ze uit, maar daarmee wordt het niet bekend. Maar ik moet u zeggen dat de oorspronkelijke versie, Psalm 78, heel wat sterker is. Want daar staat, ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten. En als ik daarna zou zeggen, zonder die tekstverwijzingen. Als hier in Psalm 78 staat, ik zal verborgenheden overvloediglijk uitstorten. Betekent dat dan het spreken in gelijkenissen? Aan te tonen is immers dat spreken in gelijkenissen bepaald niet hetzelfde is als overvloediglijk uitstorten. Toch? Kijk, het is een heel eenvoudige waarheid waar het hier om gaat. De waarheid namelijk dat het spreken in gelijkenissen door de Heer Jezus ook niet de echte uiteindelijke vervulling is van deze profetie uit Psalm 78. Dat is het andere thema waar we het hier ook dikwijls over hebben, waar ik steeds even aanhaal. Namelijk, als in de schrift staat, dit is gebeurd, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet, dan kunt u zeker weten dat niet de uiteindelijke vervulling is, niet de grote vervulling van de profetie als zodanig. Dat is een vaste regel. Ik heb ooit een keer een hele conferentieweek aan besteed. In vermoeden vooraf dat het wel voldoende zou zijn, maar dat bleek maar een druppel op een gloeiende plaat te zijn. Hè? Al die uitspraken over dit is gebeurd of dit is het wat gesproken is door de profeet enzovoort. En dan blijkt dat het wel zo is, maar dat het niet de definitieve, uiteindelijke, volledige, volkomen vervulling is van wat de profeet zei. En zo is het nou maar net. Want als hier staat, ik zal mijn mond open doen met spreuken, ik zal verborgenheden overvloedelijk uitstorten van oudsher, dan hebben wij het niet over oud-testamentische tijd en zelfs niet zozeer over de dagen van de Heer Jezus, maar in het bijzonder over de tijd daarna. Ik weet niet meer wanneer het was, maar we hebben hier nog eens een conferentie gehouden over vrijmoedigheid, weet u nog? Over dat men met vrijmoedigheid het woord zou spreken. Over Petrus die zei in zijn eerste grote toespraak, het is, toen hij de sleutel gebruikte, weet u nog? Voor degene die meegeweest zijn naar Rome, die sleutel, hè? Toen zei hij, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. En daar begon Petrus met het uitstorten, het overvloediglijk uitstorten van de verborgenheden van ouds. Het is later voortgezet, in ieder geval inderdaad, ja, door de apostel Paulus. Maar wie ermee begon, was de Heer Jezus. En degene die begint, was niet meteen overvloedig, moet ik u zeggen. Maar punt is dat wij zeggen, het zijn de apostelen die dat later wel gedaan hebben, maar het is eigenlijk nog steeds de Heer Jezus die overvloediglijk deze verborgenheden uitstort van oudsher. En die heeft daarbij gebruik gemaakt van inderdaad de apostelen en profeten van het Nieuwe Verbond en zo verder. Want eigenlijk wat echt overgaat is dat het profetische werk van de Heer Jezus, waarmee hij verborgenheden Gods openbaart, dat profetische werk is pas goed op de wagen gegaan, heet zoiets in populair Nederlands, hè, is pas goed definitief begonnen bij zijn opstanding uit de dood. En daar werden ineens allerlei cryptische uitspraken uit het Oude Testament uit en te treuren verklaard. En als je dat niet ziet, dan kun je van je Bijbel niks begrijpen. Dat meen ik echt. Ik weet niet of je nou begrijpt wat ik nu zeg. Maar dan kun je van je Bijbel niks begrijpen. Want dan kom je terecht in de theologische discussies. De hele theologie is niks anders dan dit. Discussie over dingen die men niet begrijpt. Men begrijpt niet hoe Petrus en later ook Paulus uitspraken kunnen doen, gebaseerd op oud-testamentische teksten, met zulke grote stelligheid, terwijl die oud-testamentische teksten dikwijls helemaal zo stellig niet zijn. Hebben die nog? Maar hoe konden ze dat doen? Omdat ze niet alleen de oud-testamentische schriften bestudeerden, maar omdat inderdaad de Heer zelf zijn werk deed als profeet in en door deze apostelen en profeten. En dat betekent als het in het Nieuwe Testament oud-testamentische uitspraken verklaard worden, dan is dat niet zomaar een verklaring op grond van de bestudering van het Oude Testament, hoewel het dat ongetwijfeld ook is, maar het is in de eerste plaats een geïnspireerde, van Gods wegen geïnspireerde verklaring van Gods eigen woorden uit het Oude Testament. Dat is waar het om gaat. En die Nieuw-testamentische verklaring is dus net zo geïnspireerd als de oud-testamentische oorspronkelijke profetieën. En daar gaat het om. En op die wijze leren wij ook andere profetieën die in het Nieuwe Testament niet verklaard worden, leren wij begrijpen. Omdat we leren hoe het werkt, hoe het in elkaar steekt, welke methode gebruikt wordt, enzovoorts. Moeilijker is het niet. Maar in elk geval, wanneer wij nu even terugkeren en even alle verklaring buiten beschouwing laten, we keren terug naar Psalm 78 vers 2. Ik zal mijn mond open doen met spreuken, ik zal verborgenheden overvloedelijk uitstorten van oudsher. Dan is de vraag, over wie gaat het hier? Wie zou dit doen? Dus we stellen de bekende vraag, die ons ook gedemonstreerd wordt in het Nieuwe Testament. De bekende vraag is dan, over wie zegt de profeet dit? Heeft hij het over zichzelf of over iemand anders? En daarna komt het vaste antwoord, ook gedemonstreerd, hij heeft het over Jezus. Vaste regel. En ik heb het nu natuurlijk over de kamerling en Filippus en Jesaja enzovoort. U zoekt het maar een keer op. Kortom, deze uitspraak is van toepassing op de Messias als zodanig. Die zou zijn mond open doen met spreuken. En sterker nog, hij zou zelfs oud-testamentische spreuken en dus geheimzinnige uitspraken, gelijkenissen, alsnog verklaren. En de dingen die daarin verborgen waren, zou hij overvloediglijk uitstorten. En daarna zeg ik er nog even bij. En als in Psalm 78 vers 2 staat van oudsher, dan weet u wat de nieuwtestamentische interpretatie van die uitdrukking is. Leuk, hè? Daar was je nooit opgekomen. Van oudsher betekent van voor de nederwerping der wereld. U weet wel, helaas vertaald met grondlegging, maar dat weet u al, hè? Nederwerping der wereld. Van oudsher, wel, de Heer Jezus zegt, dat betekent van voor de nederwerping der wereld. Weet u dat ook weer? Nou goed. Ik lees nog even verder in Psalm 78. Ik zal verborgenheden overvloedelijk uitstorten van oudsher, die wij gehoord hebben en weten ze en onze vaders ons verteld hebben. Ze kennen de woorden, maar de inhoud niet. Maar als deze profeet verschijnt, dan zal die inhoud daarvan ook bekendgemaakt zijn. Dat wil zeggen, deze profeet als Mozes zou immers alle dingen verkondigen. En dus ook de verborgene dingen. En daarom staat er meteen, wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des Heren en zijn sterkheid en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Let vooral op zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want net zo goed vinden we, niet alleen in de gelijkenissen, maar in de wonderen van de Heer Jezus, uitbeeldingen van het tegenwoordige werk van Christus sinds zijn opstanding en dus in onze tegenwoordige bedeling. En dan begrijp je me goed, dit is één tekst uit het Oude Testament waarin gesproken wordt over de bediening van de Heer Jezus, kennelijk als profeet. En het is zo, want de Heer zelf zegt dat dat vers op hem van toepassing is in Matthäus 13, vers 35. Maar daarna ga ik even terug om u te laten zien dat er nogal meer zulke uitspraken zijn. In de eerste plaats hadden we zo'n uitspraak al eerder in Matthäus 13. En deze keer wijs ik erna vers 17. Want voorwaar zeg ik u dat vele profeten en rechtvaardigen, als de Jood, een gelovige Jood, die termen moet verklaren, zal hij zeggen dat is hetzelfde. De tzadikim. En dat zijn niet noodzakelijk profeten, maar profeten zijn wel noodzakelijk tzadikim. Want voorwaar zeg ik u dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet en hebben ze niet gezien. En in mijn Bijbel staat het terecht te verwijzen naar 1 Petrus 1 vers 10. De profeten hebben hun eigen profeten onderzocht, hun eigen profetieën onderzocht, omdat ze de inhoud daarvan niet ten volle begrepen. Ik zeg u dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet en hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die gij hoort en hebben ze niet gehoord. Maar dat betekent dat wat die profeten niet zagen en niet hoorden of niet begrepen, dat dat nu, te beginnen bij de Heer Jezus, te beginnen door de Heer Jezus, wordt geopenbaard. En die openbaring van die verborgene dingen komt natuurlijk pas tot volle bloei na de opstanding van Christus. En dan bedoel ik niet te zeggen door het werk van Paulus, ik bedoel door het werk van de Heer Jezus Christus zelf. In en door zijn apostelen en profeten, zoals de vaste uitdrukking luidt, de vaste uitdrukking die zelfs ook door Paulus zelf in dat verband gebruikt wordt. Dezezelfde uitspraak trouwens uit Matthäus 13 vers 17 vinden we ook in Lucas 10 vers 24. Want ik zeg u dat vele profeten en koningen hebben begeerd. Vele profeten en koningen. Zou toch een verwijzing zijn naar koning David die een profeet was. Dat is een van de eerste dingen die geopenbaard worden na de opstanding van Christus. Door Petrus. Alzo hij dan een profeet was. Weet u nog? Maar goed, Lucas 10 vers 24, ik zeg u dat vele profeten en koningen hebben begeerd te zien hetgeen gij ziet en hebben het niet gezien en te horen hetgeen gij hoort en hebben het niet gehoord. Maar de Heer Jezus doet zien en horen, in geestelijke zin uiteraard, maar daarom ook de tekenen die hij deed, de wonderen waarbij blinden ziende werden en doven horende. Wordt allemaal in hetzelfde rijtje thuis. Maar ik neem u weer mee naar het Oude Testament. Lees ik u nog een paar schriftplaatsen. Bijvoorbeeld Psalm 49. Ongeveer hetzelfde als Psalm 78, de eerste verse. Psalm 49. Deze keer in verband met Korach. Vers 2. Hoort dit, alle gij volken, neem ter oren alle inwoners der wereld, zowel slechten als aanzienlijken, tezamen rijk en arm. Mijn mond zal enkel wijsheid spreken, en de overdenking mijns harten zal vol verstand zijn. Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk, ik zal mijn verborgene reden openen op de harp. Gewisselijk, de Heere Heere zal geen ding doen, tenzij hij zijn verborgenheid aan zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebben. En daarna zei Paulus, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der verborgenheid, die in voorgaande eeuwen niet is bekendgemaakt, gelijk ze nu is bekendgemaakt, gelijk ze nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. En daarna zei hij meteen dat het ging om een plan der eeuwen. Dat het ging om dingen die bereid zijn van voor de grondlegging der wereld. Enzovoorts. Dan hou ik op met deze opsomming. Maar er zijn talloze schriftplaatsen in het Oude Testament die precies hetzelfde zeggen. Wat dacht u van wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en wat in het hart der mensen niet is opgeklommen, heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben? Dat is 1 Korinthe 2, maar het is ontleend natuurlijk toch aan Jesaja. Er worden precies dezelfde dingen gezegd. Dat wat verborgen was gedurende heel de oud-testamentische periode zal door de grote profeet van het Nieuwe Testament geopenbaard worden. En dat was het werk van de Heer Jezus op aarde. Onder andere, maar meer nog, dat is het werk dat hij tegenwoordig in onze dagen nog steeds doet. En ik laat er geen twijfel over bestaan, nu ook niet. Dat er geen twijfel over bestaan, dan mochten wij moeite hebben met het begrijpen van de schrift. Als we problemen hebben met de waarheid of het zoeken naar de waarheid. Er zijn twee dingen die ik u moet zeggen. In de eerste plaats, u zou op voorhand u onderwerpen aan wat de Bijbel zegt. Ook al weet u niet wat erin staat misschien. Ook al weet u niet precies wat erin staat. U zou op voorhand onderwerpen aan de schrift zelf. Daarna zegt, en dat is punt twee, daarna zegt u dat gewoon tegen de Heer. En vraagt u hem om wijsheid. En dan zal blijken dat de mond des Heren enkel wijsheid spreekt. Want hij is degene die zich openbaart, nog steeds. En hij doet het nog steeds met gebruikmaking van oud en uiteraard ook nieuw-testamentische profeten, wier woorden wij hier zwart op wit voor ons hebben. Dat is het tegenwoordige werk van de Heer Jezus Christus, ons leiden in heel die waarheid. En daarover hebben we het straks weer na de pauze.